We gaan met elkaar uit de Bijbel lezen en we lezen vandaag uit het boek Handelingen, Handelingen 8, vers 26 tot en met 40. Handelingen 8, vers 26 tot en met 40. Dat is het bekende verhaal, tenminste voor velen bekend, van Filippus en de Kamerheer. Handelingen 8, vers 26 tot en met 40. Daar staat het volgende geschreven. En een engel van de Heere sprak tot Filippus en zei: sta op en ga naar het zuiden, de weg op die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, die eenzaam is. En hij stond op en vertrok. En zie, een Ethiopiër, een kamerheer en een machtig heer van de Kandaken, de koningin van de Ethiopiërs, die heel haar schatkist beheerde, en gekomen was om in Jeruzalem te aanbidden, keerde terug. En hij zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja. En de geest zei tegen Filippus: ga er naartoe en voeg u bij deze wagen. En Filippus snelde er naartoe, hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zei: begrijpt u ook wat u leest? Maar hij zei: hoe zou ik dat kunnen, als niemand mij de weg wijst? En hij verzocht Filippus op de wagen te klimmen en bij hem te komen zitten. En het schriftgedeelte dat hij las, was dit: hij is als een schaap naar de slachting geleid. En zoals een lam stemmeloos bij de scheerder, zo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen. En wie zal zijn afkomst vertellen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En de kamerheer antwoordde Filippus en zei: ik vraag u, over wie zegt de profeet dit? Over zichzelf of over iemand anders? En Filippus deed zijn mond open. En uitgaande van dat schriftwoord verkondigde hij hem Jezus. En terwijl zij onderweg waren, kwamen zij bij een water. En de kamerheer zei: kijk, daar is water. Wat verhindert mij gedoopt te worden? Filippus zei: als u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. Hij antwoordde en zei: ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En hij liet het wagen stilhouden. En zij daalden beide af in het water, zowel Filippus als de kamerheer. En hij doopte hem. En toen zij uit het water opgekomen waren, nam de geest van de Heere Filippus weg. En de kamerheer zag hem niet meer, want hij vervolgde zijn weg met blijdschap. Maar Filippus werd aangetroffen in Asdod. En terwijl hij het land doorging, verkondigde hij het evangelie in alle steden, totdat hij in Caesarea kwam. Tot zover de schriftlezing. Kijk, ik heb zelfs een hele kan met water erbij gekregen. Dat is helemaal mooi. Ik maak het toch niet jaloers, hoop ik, op deze manier. Maar... nou, kijk, flesjes water zijn al meegenomen. Hartstikke mooi. Gemeente van Jezus Christus. Ik weet niet wat u altijd doet als u op vakantie gaat. Maar het is een beetje weer die tijd. Hè? Juni, juli. En sommige pensionado's die nemen altijd al vanaf april, mei al die ruime tijd om op vakantie te gaan. Dat geeft ze geen ongelijk. Maar over 2 weken mag ik ook. Ik ga namelijk met de gemeente naar Israël. En ik heb 43 man. Verschrikkelijk veel. Veel meer dan ik gedacht had. Maar in 1 avond had ik gelijk zoveel aanmeldingen. En we gaan dan een reis maken door heel Israël. En dan laten we het land van de Bijbel zien. Een geweldige reis. Het wordt mijn 4e keer alweer. En samen met mijn vrouw. En een heel groot gedeelte van onze gemeente gaat mee. Daar heb ik heel erg veel zin in. Maar wij hebben altijd een gewoonte. Als wij ergens op vakantie gaan, dan nemen we altijd iets mee. Want bij ons in de gang hebben we dan zo'n kastje. En dan zetten we overal iets neer. En we hebben dan een mooi doosje uit Malta. En we zijn een keer in Madrid geweest. En hebben ze van die handbeschilderde schoteltjes. Nou, en zo hebben wij een soort hele etalage van allemaal dingetjes waar we geweest zijn. En wat typisch iets is voor het land. Nou, de laatste keer in Israël dacht ik, ja, ik moet toch wel een keer iets meenemen wat toch wel heel bijzonder is. En dat heb ik even voor u meegenomen. Ik zal het u laten zien.
Kijk, u kunt mij wel staan, hè. Een echte rol van de Torah. Helemaal geschreven in Hebreeuws. En natuurlijk is het niet een rabbinale, maar je ziet als het ware wel een soort kopie met een deel, een soort hanger van de 10 geboden die er overheen ligt. En En dan zonder vingertje, wie weet hoe dit heet? Jatten, komt het werkwoord jatten komt dat vandaan. Dan kan je als het ware zo de schrift mee aanraken, want het is niet de bedoeling dat je met vuile handen, hè, ik mag zeggen vuile jatten, want dat klopt niet helemaal, maar aan de schrift mag komen. Oh, kom het niet op, ga ik weer daar staan.
Neem ik wel zo, het geluid kan men thuis niet horen, nee, heel begrijpelijk. Goed, in ieder geval een jatje zit er dan bij. En het mooie is, als je hem eraf haalt, een hele mooie hoes omheen. Kijk, en dan haal hem eraf. En haal ik het bandje eraf. En dan staat daar als het ware, voor de luisteraars thuis, ik heb hier een enorme rol. Het is een Torah-rol. En hij is helemaal bedrukt en de hele Torah staat erop. En ik kan hem helemaal uitrollen. En natuurlijk is mijn vraag in de zaal, wie kan het lezen? Zijn er al mensen die zeggen, ik wil een stukje voorlezen? Ja, dat laat maar zitten, hoor ik al een aantal. Begrijpelijk. Nou, het doet me natuurlijk een beetje denken, dit verhaal. Het is natuurlijk een prachtige rol. En nou, alle letters erop en eraan. Ik kan het inmiddels wel lezen. Ik ga het u besparen om voor te lezen. Want zover ben ik nou ook weer niet dat ik dit vloeiend voorlees. Maar ik heb al een tijdje Hebreeuws. Het is niet het allermakkelijkste. Maar wel mooi om je in de Hebreeuwse taal te verdiepen. Ik leg hem even weg. En als u wilt, kunt u na afloop gerust even bekijken als u dat leuk vindt. Maar het was een van de dingen die wij mee hadden genomen. Die ligt heel mooi in onze huiskamer. En het doet me natuurlijk een beetje denken aan deze man die in Jeruzalem geweest is. Een Ethiopische man. En als we dat verhaal eigenlijk wat we net hebben gelezen. Dan kan dat soms op een bepaalde versimpelde manier uitgelegd worden. En ik hoor sommige mensen wel eens zeggen van, ja, het was een meneer en die kwam van een ver land. En die had daar als het ware een soort souvenir gekocht. Maar ja, hij begreep de taal niet. Hij begreep niet wat er stond. En gelukkig kwam daar Filippus. Hij legde het even uit. Het evangelie werd erin gelegd. Hij kwam tot geloof, werd gedoopt. En natuurlijk, hij ging blij en gelukkig naar huis. Nou, ik kan u zeggen amen, dit is het. Maar wat het bijzonder is, als je goed gaat kijken hoe Lucas in Handelingen dit verhaal uiteenzet, dan zien we in de tekst eigenlijk al dat Lucas er helemaal niet gemakkelijk overheen gaat. Sterker nog, we zien eigenlijk twee verhalen in één. En die twee verhalen wil ik eigenlijk met u naast elkaar neerzetten en uiteindelijk ook iets heel bijzonders laten zien wat het ons vertelt. En de eerste verhaal is eigenlijk de lijn van een meneer uit Ethiopië, die ik zo verder ga beschrijven. En de tweede lijn eigenlijk van een van de leerlingen van Jezus, Filippus, die aan het werk is. En de lijn van Filippus en de lijn van de Ethiopische kamer, die komen samen. Dat is even voor het beeld hoe we de preek opbouwen. Twee lijnen die uiteindelijk samenkomen. En er wordt, en ik ga eigenlijk beginnen met die man die eigenlijk als het ware geëtaleerd wordt in vers 27. En er staat niet een man uit een ver land. Nee, er wordt een hele uitgebreide beschrijving gegeven. En waar je soms zou willen dat de Bijbel meer vertelt, maar we soms minder weten, wordt hier heel breed iets verteld. En wat zien we namelijk gebeuren? Er worden vijf termen genoemd in vers 27. Hij was een Ethiopiër. Hij was een kamerheer. Hij was een machtig heer van de Kandake, de koningin van Ethiopiërs. Hij was schatkistbeheerder en hij was in Jeruzalem gekomen om hem te aanbidden. En we weten ook nog dat hij de Jesaja-rol was. Dat staat daar natuurlijk niet zomaar. Lucas wil dat wij dat plaatje als het ware ook zien. En dat wij weten. Nou is dat voor ons lastig in deze tijd om dat zomaar mee te nemen. Maar ik wil u meenemen. De eerste beschrijving is eigenlijk dat er staat in vers 27, en zie. En zie wil zeggen, er is iets aan de hand. En dit is niet zomaar iets, maar kijk met me mee. En Lucas presenteert ons een man, en als eerste beschrijving is een Ethiopiër. Wordt ook wel eens een Nubiër gezegd, in een oude vertaling. Het land dat als het ware onder Egypte ligt. Vaak ook een aardsvijand van Egypte, een rivaal, een economische concurrent van Egypte. En die heel erg bekend staat om de enorme schatten en rijkdommen. Er is zelfs nu een tentoonstelling in Assen over de Nubiërs in het Drents Museum. Beetje reclame voor Drenthe natuurlijk. Maar die Ethiopiër, dat wordt daar genoemd. Maar er is meer. Deze Ethiopiër, die wordt hier beschreven, hij was een machtige heer van de Kandaken. Waarvan wordt gezegd dat hij heel haar schatkist beheerde. Je zou kunnen zeggen, deze man was die minister van Financiën. Dan zou je zeggen, interessant. Komt dat ergens terug in het verhaal? Nee. Maar het heeft wel degelijk iets te zeggen. Want de manier hoe deze man in het leven stond, was niet zo prettig. Wat deze man was overkomen is, wat we eigenlijk direct erachteraan lezen. En dat staat hier niet heel duidelijk in, maar er wordt hier kamerheer genoemd. Dat is eigenlijk een letterlijke vertaling. Er staat er eunuch, of eunuch, hoe je het ook noemen wil. En dat betekent eigenlijk bedbewaker. Een eune is een bed, een echo is in bewaring hebben. Deze man was iemand die gecastreerd was. Waarschijnlijk al heel jong. Misschien wel al vlak na zijn geboorte. En wat we zien en wat we te zien krijgen is dat deze man een volledig bezit was van deze koningin. En die koningin was niet een gezellige koningin Beatrix zoals wij die gehad hebben. Maar waarschijnlijk helemaal niet zo'n prettig mens. Die namelijk heel erg bewakend was. En deze man was volledig in de macht van deze koningin. Deze ontmande kon geen nageslacht krijgen, kon niet trouwen, kon zich niet toewijden aan iemand anders, zodat hij volledig bezit zou blijven van deze koningin. Volledig slaaf. Dat is wat wij te zien krijgen. En hij was een bedbewaarder. Dat wilde zeggen dat hij met gemak een bewaker kon zijn van de harem van de elite van het volk. Want ze hoefden niet bang te zijn dat hij met de dames er vandoor zou gaan. Vandaar ook eunuch, bedbewaker. Hij kon makkelijk op de vrouwenzalen als bewaker dienen. Maar het was een gesnedene, een ontmande, een kamerling. Hij kon geen nageslacht krijgen. Hij vormde geen bedreiging voor deze koningin. En daarom kon de koningin ook makkelijk de schatkist aan hem toevertrouwen. Hij had nergens rechten meer. Geen bestaan. Stelde niet veel voor. Volledig in dienst en toegewijd aan de kandaken. Maar klaarblijkelijk zien we ook dat deze man een gelovige was. Hij was gekomen in Jeruzalem om te aanbidden. Misschien was hij een van de verloren stammen, van de 10 stammen die van het Israëlrijk uitgewaaid zijn, waarvan we weten tot op de dag van vandaag dat hij onder andere zich ook nog steeds in Ethiopië bevindt. Waarvan we weten dat ze langzaam teruggebracht worden naar Israël door de Aliyah en dat ze weer teruggebracht worden om in Israël te zijn. Misschien één van die ballingen van Assur, een gelovige, die naar Israël was gekomen om te aanbidden. En voor ons lijkt dat dan iets heel logisch. Maar even goed bedenkend. Wat denk je dat deze man meemaakte wanneer hij naar Jeruzalem kwam? En hij kwam bij het tempelplein en al die schriftgeleerden en al die gelovigen en die prachtige tempel die daar nog stond. En alles erop en eraan. En hij was gekomen naar Jeruzalem om te aanbidden. Waarschijnlijk ook tijdens een feest misschien. Even de 3 grote feesten. Maar denk je dat hij een stap verder mocht komen? Helemaal niet. Deze man werd helemaal niet toegelaten. Er was niemand die met hem sprak. Het was toch een beetje een buitenlander, hè? Het was iemand die een ontmande was. We lezen zelfs in Deuteronomium 23 vers 1. Daar staat, iemand die door kneuzing aan het geslachtsdeel verwond is, of van wie het geslachtsdeel is afgesneden, mag niet in de tempel van de Heere komen. Zo. Deze man wilde God kennen. Wilde met hem aanbidden, lezen we. Hij was gekomen om in Jeruzalem te aanbidden. Maar zijn offers moest hij afgeven bij de eerste drempel en bij de eerste poort in Jeruzalem. Iemand anders moest het maar meenemen. Je snapt nu wel dat het zijn grote beklag later tegen Filippus is. Dat als die vraag begrijpt u wat er is, dat hij zegt, ja wat denk je zelf, even in normaal Nederlands gezegd. Niemand die het mij uitlegt. Deze man werd gemeden. Die was onrein volgens de Torah. En hij had al een ander kleurtje en hij zat al andere kleren aan. Hij sprak waarschijnlijk met een accent als hij überhaupt al iets las. Maar goed, hij kon Hebreeuws lezen, want anders was hij niet aan die rol begonnen. Of Grieks, weet niet welke rol die had. Maar in ieder geval afwijzing op afwijzing. En deze man zat, vers 28, keerde terug en hij zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja. Dit plaatje, vers 27 en 28, is van belang. Dit is niet achtergrondinformatie voor ons, leuk om te weten, maar het zal zometeen een ingang gaan vinden in de ontmoeting met Filippus. En het plaatje wat Lucas neerzet, is een triest beeld. Een eenzame man. Geen toekomst. Geen nageslacht. Ontmand, niet welkom in de tempel bij de Heere. En gebonden als slaaf in een duistere macht, die op een duistere manier kinderen hebben verminkt om zo als slaaf gebruikt te worden. Dat is het beeld van deze man, waar we misschien heel snel overheen lezen. Maar dit plaatje is essentieel om te begrijpen wat deze man later inbrengt naar Filippus. Dit is film 1. Heeft u die plaatsen even? Zet hem even in de kast. De schrift namelijk laat ook die andere kant even zien. En de andere plaatje is iets geweldigs, iets moois. En dat begint eigenlijk bij Filippus. En dan moet u thuis maar eens nalezen, maar eigenlijk al vanaf begin hoofdstuk 8. Dan zie je dat Filippus, die is op dat moment, als dit verhaal begint nog, in Samaria. En in Samaria wordt het evangelie uitgedeeld. Er wordt gesproken, en je zou bijna kunnen zeggen, er is sprake van een opwekking. Daar waar Jezus nog bijna werd weggestuurd en waar hij nog zei, slaat stof maar van je voeten. Daar nu zie je dat er op een gegeven moment ingang komt voor het evangelie in Samaria in hoofdstuk 8. En ze trekken het woord door en in vers 4 en ze verkondigden het woord. En de mensen die luisterden en ze aanvaarden en vele onreine geesten gingen er met luid geschreeuw uit. Lezen allemaal in hoofdstuk 8 en er ontstond blijdschap. Moet je voorstellen, dat is toch geweldig als jij dan Filippus bent en je bent in dat gebied en de een na de ander komt tot geloven, de ene na de andere doopdienst is gaande en massa's komen tot geloof. Geweldig. Wie wil dan niet zo'n gemeente? Wie wil dan niet zo dat dit in Nederland zou gebeuren bijvoorbeeld? Maar proef je de spanning? Dat op een gegeven moment Filippus daar in Samaria bezig is, samen met nog een aantal andere apostelen. En we gaan weer even naar Handelingen 8, vers 26. En op een gegeven moment spreekt de Heere tot Filippus. En dan moet je goed lezen wat er staat, hè. Het enige wat Filippus te horen krijgt is, sta op, ga naar het zuiden, de weg op die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, die eenzaam is. Let op, er staat niet, je zult een man tegenkomen, er wordt niet gezegd wat je daar moet gaan doen, er wordt niet gezegd waarom, dat wij, hè, wij willen dat. En wij willen graag weten, Heer, waarom dan precies, en wat is de reden, en wat levert mij dat op, en wat kost me aan geld, en wat kost me aan tijd. Heer, ik moet nog even kijken in mijn agenda of het wel past. Filippus wordt geroepen om vanuit die menigte en dat geweldige in Samaria af te dalen, Samaria ligt een beetje links boven Israël, en af te zakken naar die weg naar Gaza. Een eenzame weg. Naar het zuiden. Verlaat dat gebied, want God heeft Samaria op het oog. God heeft Jeruzalem op het oog gehad. God heeft Judea op het oog gehad. Samaria. Maar de grote zendingsboodschap trekt verder. Ook de uiteinden der aarden in het grote zendingsbevel van Jezus verschijnt hier. Maar het uiteinde der aarde begint bij een eenzame weg waar een man loopt die denkt dat hij niet welkom is bij de God van Israël. Die zich afgewezen voelt, die nu teruggaat naar huis, die met een rol in zijn handen zit en denkt, ik snap hier niks van Jesaja 53, het citaat. Het zal wel. Want er is niemand die het mij uitlegt. Ik ga terug naar mijn land. Maar God ziet het. Ik vind dat zo rijk. Dat in die grote opwekkingsmenigte God op een gegeven moment toch zegt. Filippus, je bent niet alleen voor die hoeveelheden. Maar doe mij denken aan het woord van Jezus. Als er 99 schapen in de stal zijn, is er één verwijderd. Hij gaat de stal uit en redt die ene schaap. En dat is eigenlijk wat je hier ziet gebeuren. Filippus vertrekt. Hij heeft geen idee wat hij daar gaat doen op die weg. Maar er staat in vers 70 en hij stond op en vertrok. Dat is gehoorzaamheid aan de Heer. Dat is niet eerst je eisen stellen, je rijtjes doen en Heer, ik moet dit en hoe zit dat dan en hoe moet dat dan? Hij stond op en hij ging. Geen commentaar, geen vragen. In vers 29 gaat het verhaal van Filippus verder. Dan is Filippus op die weg. Dan moet je je voorstellen dat hij daar staat, hè, op die weg. En dan staat hij daar en die weg naar Gaza is zanderig, een beetje woestijnachtig, rotsachtig. Je staat op die weg. Nou heren, daar ben ik dan. Dan sta ik hier op de weg. En dan? Ik zie niks. Het is hier namelijk vrij eenzaam. Het zal een brandende zon geweest zijn, niet echt aangenaam. En dan spreekt de geest. Daar waar het in vers 26 nog een engel is, ook een bijzondere ervaring overigens, is het in vers 29 de geest die zei tegen Filippus: ga er naartoe. En dan weten we inmiddels al dat die wagen daar is. En voeg u bij deze wagen. Letterlijk staat er in de grondtekst: hecht u aan de wagen. Weet je wat dat betekent? Er staat niet klim aan boord. Maar die zegt: joh, een beetje doorlopen. Je ziet daar een wagen. Ga naar die wagen toe en ga naast die wagen lopen. Dus er staat nog niet klim aan boord. Maar hij weet nog steeds niet wat er in die wagen zit, wie daar zit, waarom die daar in die wagen zit. Dus moet je je voorstellen, met dit weer, een beetje shocken, want ja, zo'n wagentje gaat dan wat sneller dan lopen. Dus Filippus hecht zich aan die wagen. En dan loopt hij dan. Oh heer, en nu dan? Wat moet ik nu dan doen? Dan zegt vers 30, en dat staat er ook, hij kon niet gewoon lopen, hij snelde er naartoe, want die wagen die ging wel voort. Nou was die Ethiopische kamerman vast niet alleen met zoveel schatten aan boord. Dus er waren wel personeel bij. Er was een karavaan die voorttrok. En dan zien ze opeens een man naast die wagen lopen. En dan pas heeft Filippus door wat er gaande is. Want pas in vers 30 lezen we: en hij hoorde de profeet Jesaja lezen. En nu gaat het lampje pas branden voor Filippus. Hij denkt: ik moest weg uit Samaria, ik moest naar deze weg komen, ik moest me aan deze wagen voegen, want ik hoor de profeet Jesaja lezen. En ik hoor niet zomaar een stukje lezen, ik hoor Jesaja 53 lezen. Nou, denkt Filippus, daar weet ik wat van. Daar ga ik wat over vertellen. Dan moet je voorstellen, dat nog steeds schokkend naast die wagen, dat hij roept: begrijpt u wat u leest? Wordt er dan, staat er dan ook letterlijk? En vanuit de wagen wordt dan geroepen: hoe zou dat kunnen als niemand mij de weg wijst? En dan staat er, en hij verzocht Filippus op de wagen te klimmen en bij hem te komen zitten. En pas hier komen die twee lijnen samen. Dat is hoe God werkt, hè? In ons leven ook. Ook vandaag de dag. Aan de ene kant van het land kan de andere kant van het land ontmoeten. God overziet alle dingen. Dat is hoe hij deze wereld bestuurt. Door Filippus op die plek te laten zijn en door deze man daar te laten zijn. En hoe vaak horen we niet dat God zo ook mensen bij elkaar brengt. Hoe mensen ook tot elkaar brengt. Zelfs huwelijken zijn eruit voortgekomen. Zelfs geweldige dingen. God arrangeert. Hij houdt de wereld vast en heeft hier een diepe bedoeling mee. Dan zien we uiteindelijk dat de zoekende, verlangende zakenman uit Ethiopië, plaatje 1, gekoppeld wordt met de missionaire drive van Filippus en de andere apostelen. En Filippus snelde naar de wagen en hoorde hem de profeet Jesaja lezen. Bijzonder. Bijzonder. Want nu heeft Filippus door dat God deze man op het oog heeft. Dat God genadig wil zijn voor deze man wiens afkomst, wiens verminking, wiens onvermogen God te doorgronden hem heeft doen denken dat de God van Israël nooit om hem zou geven. En het omgekeerde zal waarheid worden. De genade van Christus en de kracht van de Heilige Geest laat zien, dit is ook voor hem. Dan klinken die woorden: begrijpt u wat u leest? En dan klinkt dat bijna melancholische antwoord. Hoe zou ik dat kunnen, vers 31, als niemand mij de weg wijst? Dat zinnetje raakt mij iedere keer weer. Hoe kan dat als niemand mij de weg wijst? Weet je, nadenkend in dit verhaal, hè? Deze man is naar het centrale punt van het Joodse geloof geweest. De tempel. Een pleinen vol met schriftgeleerden, met gelovigen, met boekrollen, met bibliotheken vol. Waarschijnlijk heeft hij het er een zelf mee kunnen nemen. En er is niemand die deze man vertelt hoe het zit. Dat is triest. Je gaat naar de kernplek van je geloof. Pleinen vol gelovigen. Maar waar het om gaat, waar het om draait, je begrijpt het niet. En het doet mij denken hoe vaak vandaag de dag, hoe zou het in onze maatschappij zijn? Hoe zit het met de zoekers van vandaag? En hoeveel mensen komen vandaag niet op plekken waar heel veel gelovigen zijn, maar er wordt niet meer over de Heer Jezus gesproken? Zo vaak kom je tegen. En dan hebben we het gewoon zelfs over kerken. Waar een torentje is met een belletje wat heen en weer gaat. Waar een preeksel staat en een orgel klinkt. Maar de naam van Jezus wordt op veel plekken niet meer genoemd. En het is voor heel veel mensen abracadabra geworden. En vinden we het dan gek dat mensen op een gegeven moment zeggen, ik hoef niets meer met de kerk. En voordat we heel makkelijk met het vingertje gaan wijzen van, ja, maar dat is je eigen schuld, dan moet je maar komen. Moeten we ook als kerk, en dan heb ik het even over de hele breedte, maar eens gaan afvragen. Vertellen wij nog waar het om draait? Vertellen wij nog in onze gesprekken dat het over Jezus moet gaan? En hoe vaak kom ik niet gesprekken tegen? En dat ook na een dienst of wat dan ook. Dan hebben we het over de Heer Jezus gehad. En dan beginnen mensen opeens over allerlei andere dingen te praten. En worden jonggelovigen belaagd met ingewikkelde theorieën over hoe het allemaal zou zitten in de eindtijd. En in dit en zus en zo. En word je belaagd met van alles en nog wat. En zeggen mensen, ik snap daar niks meer van. Maar ontbreekt het aan het fundament, want wil je Christus kennen, wil je de Bijbel begrijpen, wil je weten welke bijzondere lijnen Christus heeft uitgelegd en uitgezet, dan moet je Jezus als eerste zelf wel kennen. Dan moet hij wel verkondigd worden. Want deze man hier zit een gedeelte uit Jesaja 53 te lezen. Hij is als een schaap naar de slachting geleid. Vers 32 en 33. En zoals een lam stemmeloos is bij de scheerder, zo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen. En wie zal zijn afkomst vertellen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. Abracadabra voor deze man. Weet je, zelfs vandaag de dag nog voor heel veel Joden is dit iets dat Jesaja 53, daar snappen ze niet zoveel mee. En ik zal je zeggen, de enige bril waardoor wij naar dit hoofdstuk kunnen kijken, is Jezus Christus. Wie hem kent, zal zien dat het in Jesaja gaat over Jezus Christus. De Messias. En hij wordt hier als voorbeeld neergezet. Als mensen die zoeken maar zonder antwoorden. Die leven in regeltjes en wetjes. En deze man loopt telkens maar op tegen de wetjes van de gebrokenheid. Maar ontbreekt aan de genade. En de gelovigen krijgen die hier ook al een beetje van langs. Want waar wordt nog de genade van Christus gepredikt, verteld? En als het in onze eigen ontmoetingen gaat. Hoe vaak zitten wij niet te praten over gedrag in de kerk, over kleding in de kerk, over allemaal wetjes en regeltjes. En als de pleinen en de plekken van christenen zijn, waar gaat het dan om? Ik zeg wel eens, als hier nu iemand de deur open zou stappen, gaan, en er stapt iemand binnen die ruikt naar de alcohol, zit onder de tattoos, verkeerde kleren aan heeft, wat gaan we dan zeggen? Als eerste, sorry, je mag niet binnenkomen, want ja, je voldoet niet helemaal het plaatje als wij hier allemaal zitten. Of zeggen we, ga zitten. Want jouw leven kan veranderd worden ten diepste door iemand die van jou houdt, namelijk de Heer Jezus. En hoe vaak kom ik niet op verjaardagen waar het gaat om allemaal dingetjes over de kerk. Waar allemaal oordeeltjes geveld moeten worden. En waar we soms allemaal stiekem het idee hebben, ik moet nog beter voordoen dan ik ben. Maar zo weinig kom ik op verjaardagen of op plekken waar mensen zeggen, ik zal jou eens vertellen wat de Heer Jezus aan mij betoond heeft. Waar getuigd wordt van de Heer Jezus. Waar de liefde van afspat. En dan heeft de maatschappij wel eens kritiek op ons. En soms hebben ze wel eens gelijk en daar moeten we over nadenken. Want als wij de pleinen vormen van gelovigen, mag het dan nog gaan over de Heer Jezus? En willen wij de mensen uitleggen wat het woord betekent? Dat spreekt mij aan in dit gedeelte. Hebben wij nog tegelijkertijd de durf en de passie van, Filippus. Weet je, overal in het land zijn kerken. En sommige zijn open om iedere dag te bezoeken. En in de zomervakanties trekken massa's Hollanders naar de Spaanse en de Franse kusten. En vertrekken de kerkjes binnen. De een die brandt een kaarsje en de ander die slaat een kruisje. Maar verder blijft het stil. Verder is het doods en dor. En ontbreekt het zo vaak aan waar het om moet gaan, om de Heer Jezus. Er zijn kerken musea geworden van prachtige glas- en loodramen. Die absoluut de moeite waard zijn om te bekijken. Maar een kerk is op zoveel plekken museum van traditie geworden. Waar het verleden in stand wordt gehouden. Een verzameling stenen en museumstukken. Maar waar zijn de levende stenen die de kerk van Christus moeten bouwen? En hebben wij dan ook nog die durf en die passie van Filippus? Durven wij nog te wandelen op de eenzame wegen die naar Gaza leiden? Nou, vandaag de dag hoef je niet te proberen om naar Gaza te rijden. Maar wat doen we? Durven wij nog ons te stellen op de eenzame wegen? Daar waar het uitschot van onze maatschappij is. Daar waar mensen in de eenzaamheid leven. Weggetrapt ook soms door de kerk en door gelovigen. Of soms ook zelf de stappen gezet, laten we eerlijk zijn. Niet de opvoeding meegekregen. Maar soms ook getekend zijn door het leven. Hoeveel mensen lopen niet gescheiden door het leven? Hoeveel mensen, eenzame moeders, moeten alleen hun kinderen opgroeien? En ja, ze hebben er soms een aandeel in. En ja, we kunnen allemaal redenen vinden. Maar zijn de gelovigen nog, de Filippussen, ook op die eenzame wegen? Of zeggen we, ja, sorry, helaas, pech, je hebt het zelf veroorzaakt. Zie maar een keer terug te komen. En gaan wij ons heerlijk in het evangeliserend Samaria bevinden. Waar alles leuk, mooi is, trekken we bij elkaar in grote kerken. Hè, waar we massaal perfecte muziek kunnen hebben. Waar we massaal bij elkaar kunnen kruipen en zeggen, God is goed. Waar zijn die Filippussen van deze tijd die durven te wandelen onder de leiding van de Heer? Dat hoeft niet in eigen kracht. Dat moet zelfs niet in eigen kracht. Filippus werd geroepen. Filippus werd gebruikt. Filippus zei, Heer, als u roept, dan ga ik. Hij liet los en hij ging. En ja, Filippus wist niet wat er stond te wachten. Hij wist niet of hij een hele karavaan moest bekeren of dat het om deze man zou gaan. Hij wist niet of het om een Ethiopië zou gaan of om een Egyptenaar. Om een Noord-Afrikaan of misschien wel een Aziat. Maar dat deed Filippus er niet toe. Hij kon niet in die wagen kijken wie daar was. Het was de Heere die riep en de Heere die zei, ga en ik zal je leiden. Filippus klimt op de wagen. En de Filippus krijgt een vraag in vers 34. Als deze man gelezen heeft in dat Jesaja gedeelte, dan zegt deze man, ik vraag u, over wie zegt de profeet dit? Over zichzelf of over iemand anders? Dat is mooi, dacht Filippus. Dat is een aanleiding. Deze vraag ga ik gebruiken om de Heer Jezus te verkondigen. En zo wordt het ook bijna stellig in vers 35 wordt het ook neergezet. En Filippus deed zijn mond open. En uitgaande van dat schriftwoord verkondigde hij hem Jezus. Niet een leuk gezellig praatje over hoe leuk en mooi en Jezus is en een paar mooie drijfmatige termen en puntjes en rijtjes. Nee, uitgaande van dat schriftwoord. De schrift verklaart de schrift. Het Oude Testament stuwt tot Christus en werkt vanuit Christus. Christus centraal, zijn genade centraal. En daarom kan je niets anders dan Jezus verkondigen. We moeten niet onze kerken verkondigen. We moeten niet onze leuke ideetjes verkondigen. Wat we zelf bedacht hebben of waar we allemaal aanhangers van zijn. Jezus moet verkondigd worden. Dat is wat Filippus zo strak doet. Wie Jezus verkondigt, verkondigt leven, licht in de duisternis. Die verkondigt hoop. Want als je Jezus verkondigt, dan vertel je wat Jezus in jou doet. Wat hij voor mij gedaan heeft. En wat hij voor mij gedaan heeft, wil hij ook voor een ander doen. Dat is zo kenmerkend. En daarom kan dit schriftgedeelte alleen maar begrepen worden in het licht van Christus. Niet anders. Hij verkondigt Christus. En dan stopt het verhaal eventjes. Weet je wat ik namelijk heel graag had willen weten? Wat is er nou precies gezegd in dat wagentje? Want er staat alleen maar dat, en hij verkondigt hem Christus. Maar in vers 36 Dan hebben we het opeens over een doop. Terwijl ik dan zal weten, Filippus, wat heb je nou verteld in die wagen? Hoe is die man nou tot geloof gekomen? Datzelfde heb ik ook al bij Zacchaeus. Als Jezus bij Zacchaeus naar binnen gaat, dan wordt er vervolgens niks meer gezegd. Het enige wat we te weten krijgen is dat Filippus, dat Zacchaeus naar buiten komt en het viervoudig aan de armen teruggeeft. Dat ik denk, wat is er nou gebeurd? En stiekem vinden wij het ook wel heel fijn om te horen als de Heer Jezus natuurlijk even flink met het oordeel gezwaaid heeft. Even flink Zacchaeus op zijn nummer heeft gezet. En ook in deze wagen zou ik natuurlijk heel graag willen weten, wat is daar nou precies gezegd? Want ze waren klaarblijkelijk al onderweg en dan komen ze bij een water. Maar weet je, dat doet er niet toe. Met één ding hebben wij het genoegen te nemen. Jezus werd verkondigd. Jezus alleen. Hij werd verkondigd. En wat wij mogen zien is het resultaat in een mensenleven wanneer Jezus verkondigd wordt. En de kamerheer is het, niet Filippus, hè? De kamerheer, dus er is gesproken over doop, er is gesproken over wedergeboorte en alle dingen. Het is de kamerheer die zegt, kijk, daar is water. Een paar druppeltjes waren het niet geweest, want die hadden ze wel aan boord met zo'n lange reis. Nee, er is water. En dan komt die vraag. Want die vraag, die hebben wij net heel makkelijk overheen gelezen. Wat verhindert mij gedoopt te worden? Maar die vraag, er zit spanning aan vast. En ik denk dat je nu begrijpt waarom hier op deze vraag heel veel spanning hangt. Want deze kamerheer die denkt, mooi zo. Ik ben in Jeruzalem geweest. Daar praten ze niet met me. Daar mag ik zelfs niet bij de tempel komen. Daar mag ik zelfs de voorhof niet betreden. Want ik deug niet. Ik pas niet. Ik kan niet. Oké, jij hebt mij nu die Christus verkondigd. Snap je de diepgang nu van deze vraag dat hij zegt, en wat verhindert mij nu dan om gedoopt te worden? Kortom, Filippus, heb jij dan nog een aantal regeltjes? Want daar in Jeruzalem hadden ze bergen met regeltjes waar ik allemaal aan moest voldoen, omdat ik deugd van gemeente. Als jij nu de Heer Jezus verkondigt, vertel mij dan, zijn er dan nog meer regeltjes? Wat verhindert mij om gedoopt te worden? Weet je, ik denk dat er heel veel mensen vandaag, en misschien wel hier in ons midden, met diezelfde vraag worstelen. En denk er maar eens over na. Hoe vaak zijn jou niet dingen voorgehouden waar je aan zou moeten voldoen? Weet je, er zijn soms heel veel jongeren die denken eerst, ik moet de Bijbel uit mijn hoofd kennen. Nou, succes ermee. Dat ga je nooit lukken. Er zijn heel veel mensen die eerst denken, ja, als God mijn leven echt zou kennen en weet wat ik doe, weet wat ik denk en wat ik eigenlijk doe. Kijk, op zondag doe ik me al keurig voor en als ik bij de christenen ben, dan doe ik natuurlijk een beetje ook wat vroom, maar diep weet de Heere God mij wel. Ik zal je zeggen, dat wist hij toch al. Wat verhindert mij gedoopt te worden? Zijn er nog allemaal regeltjes en dingetjes en menselijke voorwaarden? Filippus in vers 37 is helder. Als u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. Met heel je hart geloven wil zeggen met heel je hart, je ziel, je verstand de Heer uw God liefhebben. Hier komt gewoon het grote gebod wat zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament door Jezus herhaald en bevestigd wordt. Heb de Heer uw God lief boven alles. Als je met heel je hart gelooft. Want je overgeven aan de Heer Jezus. Je verlangen om gedoopt te worden is niet een buffet van vaardigheid. Je krijgt geen medaille bij de doop van, nou, dat heb je nou goed gedaan in je leven. Nou, nu heb je echt een 10 voor bijbelkennis, voor godsdienst, voor gedrag, voor vroomheid. Dopen is een buffet van onvermogen. Geloven en bekering is niet jezelf indienen met alles wat jij kan, maar is zeggen, Heere, ik ben zonder u verdoemd tot de hel. Ik heb u nodig in mijn leven. Heere, wees mij zondaar genadig. Dat is het enige wat wij in moeten brengen. en uiteindelijk met ons hart geloven dat Jezus Christus de enige is die zalig maken kan. Niets buiten de Heer Jezus. En als je dat op je knieën kan belijden, wetende dat je zonder hem niets bent, nergens zal komen en doemwaardig bent, dan is dat het enige wat redden kan. Geloven in de Jezus Christus, de Zoon van God. En dat is precies wat deze man vervolgens in vers 37 zegt. En hij antwoordde en zei: ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Punt. Niets daarbij. En ik roep je op, hoe je hier vanavond ook zit. Kun je dit nazeggen? Amen. En als je dit kunt nazeggen, dan is dat geweldig, is dat ons grootste goed. Maar als je dit niet kunt nazeggen, dan is mijn vraag: welke eis ga je ernaast leggen? Amen. Maar je kan zelf niets indienen meer. Geen eigen werken, geen hoeveelheid kennis, geen prachtige theorieën die je allemaal leuk bedacht kan hebben. Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon is. Wat zal dat voor deze man een bevrijding geweest zijn? Dat Jezus Christus voor hem genoeg bleek te zijn. En hij liet de wagen stilhouden, vers 38. En ze daalden beide af in het water. Zowel Filippus als de kamerheer. En hij doopte hem. Gedoopt worden in het sterven van Christus. En in de opstanding van Christus. Want het oude leven moet afgelegd worden. Begraven worden met Christus om vernieuwd op te staan. Vernieuwd. Welkom bij God. Onderdeel zijn van zijn vernieuwd volk. De schrift begrijpen door de kracht van de Heilige Geest. En vol zijn van de Heer Jezus. En ontdekken dat de plek van aanbidding niet meer afhangt van Jeruzalem alleen, maar daar waar jij de Heere verwacht. Of het nou in Ethiopië is, in Chili, in Hoogeveen of hier in Veenendaal. Of het is hier op deze avond, of op de stille momenten in je eigen kamer, in de binnenkamers van je hart. Het kan. En zo is in vervulling gegaan. Iets ontzettend moois. Want Jesaja 53 hebben we gelezen. En ik kan me zo voorstellen. Want als we verder kijken, dan staat er: toen zij uit het water opgekomen waren, nam de geest van de Heere Filippus weg. En de kamerheer zag hem niet meer, maar hij vervolgde zijn weg met blijdschap. Het is ook gelijk klaar daarna. Wat denk je dat die man was gaan doen? Hij had Jesaja 53 nu begrepen. Wat zou je zelf doen? Ik zou doorlezen. Ik zou onmiddellijk doorlezen. Zullen we eens kijken wat hij tegenkwam? En zoek eens op Jesaja 56. Drie hoofdstukken later. Filippus hoefde nog geen 10 minuten weg te zijn. Zullen we maar bijna zeggen. En laten we eens kijken wat in Jesaja 56 staat. Dat deze man zijn weg met blijdschap vervolgde, is misschien, we kunnen het niet 100% zeggen, is misschien wel hiermee te maken. Laten we maar lezen Jesaja 56 vanaf vers 3. En dat is zo bijzonder. Het is een vervulling profetisch. Wat in dit verhaal in Handelingen 8 gebeurt, is een vervulling van de profetie van Jesaja 56. Vers 3. Laat de vreemdeling die zich bij de Heere gevoegd heeft niet zeggen: de Heere heeft mij geheel en al van zijn volk gescheiden. En daar komt hij. Laat de ontmande niet zeggen: zie, ik ben maar een dorre boom. Want zo zegt de Heere over de ontmande die mijn sabbatten in acht nemen, verkiezen wat mij behaagt en vasthouden aan mijn verbond. Ik zal hun in mijn huis en binnen mijn muren een plaats en een naam geven. Beter dan die van zonen en van die van dochters. Een eeuwige naam zal ik ieder van hen geven. Een naam die niet uitgewist zal worden. En de vreemdelingen die zich bij de Heere voegen om hem te dienen en om de naam van de Heere lief te hebben, om hem tot sabbatten te zijn, allen die de Sabbat in acht nemen, zodat ze hem niet ontheiligen, en die aan mijn verbond vasthouden, hen zal ik ook brengen naar mijn heilige berg. En ik zal hen verblijden in mijn huis van gebed. Mooi, hè? Dit is... Ja, ik ga het natuurlijk nu invullen, maar ik bedenk dat deze man verder was gaan lezen in die Jesaja-rol. En misschien 10 minuten nadat Filippus weg was, kwam hij dit tegen. Nou, ik zou jubelen van blijdschap als ik dit woord van de Heere zou mogen ontvangen. En deze man wordt gezien als eenzame op de weg. En weet je, misschien bevind je jezelf op die lang, op die eenzame weg. Misschien ben je afgekeerd van Jeruzalem. Misschien ben je afgekeerd van een gemeente waar je bij hoorde, omdat je niet zo goed meer weet waar je te zoeken moet. Waar Jezus soms niet meer centraal kan staan. Soms heb je kerkelijk Jeruzalem verlaten. Of sta je alleen in je huwelijk, omdat een van je partners helemaal niks van Jezus wil weten. Of in je relatie. Het is een troost om te weten dat God de eenzame ziet. En dat God bereid is om de eenzame tegemoet te treden met Jezus. En dat hij jou op het oog heeft. Jou ziet. En tegen jou zegt, geloof je met heel je hart. En als jij ja zegt op die keus, ja, ik geloof in de Zoon van God, Jezus Christus, dan is het geoorloofd. Dat is onze zaligheid. Door genade alleen, door geloof alleen, door het woord alleen. De sola's kunnen we hierop leggen. Misschien hobbel je voort in je eigen wereld. Misschien heb je een Bijbel en begrijp je er ook niks van. Misschien voel je je totaal niet waardig om wat je gedaan hebt, hoe je leeftje gelopen is. Maar vanavond wil ik zeggen, ik wil je graag Christus verkondigen. Christus voor jou is je enige zaligheid in leven en in sterven. Zo heeft de Heer ons lief. En zo krijgt Gods liefde een diepe inhoud dan alleen maar liefde en platte liefde. God heeft zo lief dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft. Opdat niemand, en jij dus ook niet, verloren gaat. Maar eeuwig leven mag hebben. Zo heeft God zijn zoon gezonden naar de wereld. Laten sterven aan het kruis voor onze zonde, voor jouw zonde, voor mijn zonde. Zodat wij kunnen zeggen, ik word behouden door Jezus Christus en zijn offer. Ken de Heere, geloof de Heere. Wees gehoorzaam en volg hem. Kom tot de Vader. Kom zoals je bent. Hij wacht alleen nog maar totdat jij komt. Amen.